Geliefde vrienden van koning Jezus. In de Bijbel staan prachtige lofliederen in de psalmen. Vol van licht, vol van warmte, vol van aanbidding tot God. De Heer is mijn herder, zo'n loflied. Psalm 150, zo'n prachtig loflied. We zingen ze graag, we zingen ze vaak. Maar er zijn ook psalmen, er zijn ook gebeden die juist pijn en strijd en wanhoop vertolken. En dat is maar goed ook, maar geen enkel mens zit altijd op de bergtoppen. Vanuit de diepte komt zo'n lied, zo'n gebed hier in Psalm 77 ook tot ons. En het hoort bij de hele collectie van Asaf in Psalm 73 tot en met 82. 83. We hebben net al wat van die psalmen bezongen. Psalm 75, in Psalm 78, een prachtig psalm. Bezingt Asaf de hele geschiedenis van Israël. En in veel van die liederen en gebeden worstelt hij ook wel met de afval van het volk. En er is ook zo'n psalm waarin hij dan steeds God smeekt of God wil ingrijpen. Hij zoekt vertwijfeld zijn hulp bij de Heere God. Hij zegt het ook gelijk in de eerste verse van Psalm 77. Luid roep ik God, ik schreeuw het uit. Luid roep ik God dat hij mij hoort in de dag van zijn nood. Van onrust en van stress kan deze man soms niet slapen. Lezen we in vers 5 tot en met 7. En door de wanhoop en de twijfel kruipen er ook allerlei kritische vragen aan Gods adres in zijn hart omhoog. Zou God ons vergeten zijn? Zou hij ons hebben verstoten? Vers 8 en de volgende verse. Wezenlijke vragen die zijn geloof bedreigen. En we weten niet precies wat de reden daarvan is geweest. Het is een psalm van Asaf, een muzikaal leider, de oprichter en leider van een van de koren in Israël. Een collega van David. Hij schreef 12 psalmen, ook psalm 50 naast deze collectie. Hij was een integer man, een oprecht man, die eerlijk zegt wat hij denkt, wat hij voelt. Weinig mensen durven zo openlijk te praten over hun twijfels en over hun vragen. Asaf doet dat bijvoorbeeld ook in Psalm 73, een psalm die meneer Ranier bepreekt heeft eerder dit jaar. Asaf toont wat er leeft diep in zijn hart, ook aan aanvechtingen en vragen en twijfel. Er zijn mensen die van nature het leven altijd van de vrolijke kant bekijken en die altijd vrolijk en onbezorgd door het leven gaat. Asaf lijkt me niet zo'n man, lijkt me een beetje een piekeraar. Hij peinst, hij worstelt. In zijn liederen. En de Heere God komt in zijn verzen vaak naar voren als een grote heilige rechter. Waar je ontzag voor moet hebben, waar je een beetje bang voor moet zijn. Gods toorn, over goddeloosheid, over geloofsafval, over onrecht, dat wordt benadrukt. Asaf, een bewogen man, een gevoelig man. En toch ook een echte gelovig man, een vertrouwend man. Want in zijn nood blijft hij wel tot de Heere God roepen. Hij huilt het uit. Hij schreeuwt het uit. Hij roept het uit tot God. Ook in zijn benauwdheid. Met zijn vragen en in zijn twijfels. Geen ongelovige dus. Maar een diepgelovig en bewogen mens. Iemand die worstelt met zijn God. Die niet tevreden is met vrome sausjes. Nee. Hij zegt in vers 3. Ik weiger mij te laten troosten. Rusteloos. En net als David vond hij dan in de muziek, bij snarenspel, vond hij vers 7, 's nachts ook, daar vond hij troost. Ik zei al dat we niet weten uit deze psalm waarom Asaf nou zo benauwd was, waarom hij zo onrustig was. Maar in andere psalmen hieromheen lees je over goddeloosheid, je leest over ongelijkheid, je leest over onrecht, je leest over geloofsafval. Daar maakte Asaf zich druk over. Niet per se alleen maar over zichzelf, over zijn eigen geliefden, over persoonlijke redenen. Nee, hij maakte zich zorgen over het volk van God in zijn dagen, over hun toekomst, over de situatie van Gods kerk en Gods koninkrijk. En zijn droefheid en zijn pijn leidden hem dan niet tot afhaken en tot moedeloosheid, maar vuren hem juist aan tot gebed. Psalm 80 is ook zo'n gebed, waar tot drie keer toe een soort refrein in staat. God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede. Toon uw lichtend gelaat en wij worden gered. Keer ons lot ten goede. Toon weer uw lichtend gelaat. Dat is het gebed van Asaf. Dat verlangt hij. Dus achter zijn klachten, achter zijn strijd, proef je een enorm verlangen. Een enorm verlangen naar opwekking. Naar reformatie. Naar een nieuwe uitstorting van de geest van God. Naar herstel. Naar de uitbreiding van Gods koninkrijk. Dat is eigenlijk best mooi. Ik hoop dat er vandaag ook mensen zijn die zo zijn. Die dat voelen. Die zo bewogen zijn. Dat ze bidden. Dat ze, ook door de nood van de tijden. Want ook in deze tijd stuurt de Heere God nog altijd zijn boodschappers. En daar zitten mensen bij zoals Asaf. Met een diepe innerlijke onvrede. Met pijn. Met onrust. Soms gaat het over hun hele persoonlijke omstandigheden. Over hun geliezen dat de kinderen afhaken. Dat de kleinkinderen niet meer naar de kerk gaan. Dat broers en zussen afhaken. Wat kun je daar als familieleden, kun je daar als ouders ook vreselijk verdrietig over zijn. En soms gaat het over de situatie van onze wereld. Wat een puinhoop toch weer deze week rondom de Brexit. Wat een verwarring. Ooit schreef iemand ook mij dat die tsunami in Azië, waar zoveel duizenden mensen bij weggevaagd werden, dat bij hem had geleid tot een enorme geloofscrisis. Waar is God als dat zomaar kan gebeuren? Zo'n natuurramp. Had de Heere God niet kunnen voorkomen? Andere mensen zijn diep verontrust over de vloedgolf van terreur die over de wereld is gegaan de afgelopen jaren. Over de vluchtelingencrisis, over de klimaatcrisis. En er zijn ook mensen die diepe zorg hebben over de situatie van de kerk en Gods koninkrijk in ons eigen land. Besef je wel hoe de kerken leeglopen in onze tijd? Ik las in een boek, elke 10 minuten vertrekt er iemand uit de kerken. In de tijd dat wij er hier zitten, moet je kijken, 60 mensen die de kerken verlaten. Hoeveel zijn er dat in een dag, in een week, in een jaar? Duizenden kerken, die worden gesloten de komende jaren. En dan zijn er mensen die zeggen, help, het moet anders. Als we niks doen, dan gaat het helemaal mis. Mensen die daarover die ervan wakker liggen. Willen wij ons geloof nog overdragen op de volgende generatie, dan moet het roer om. In onze gemeente besluiten wij elk jaar ook wat de prioriteiten zijn voor het komende jaar. Wij hier en ik zitten nu al te denken, te mailen met elkaar over een nieuw jaarthema voor volgend jaar. Wat is belangrijk? Welke kant moet het op? Vervolgens gaan we daar in de kerk erover praten, met de kernteam groeigroepen. En we vragen u eigenlijk allemaal daarin wel mee te denken, mee te bidden. Wat moeten onze prioriteiten zijn? Waar moeten we mee bezig zijn? Welke kant moet het op? Het is belangrijk te beseffen waarom we dat doen. Niet om alles weer een beetje leuker te maken en interessanter. Maar het is vanuit een fundamentele bezinning op wie wij zijn als kerk. En wat wij moeten zijn in deze tijd. En waarmee we ons moeten bezighouden. Willen we nog mensen vasthouden? Willen we het geloof overdragen? Dan zullen wij eensgezind moeten bouwen om overeind te blijven. De geloofsoverdracht aan de volgende generatie staat onder zware druk. De geloofsafbrekende negatieve invloed van onze cultuur, van onze tijd, is heel groot. En de Satan zal alles proberen om ons te ontmoedigen, juist wanneer we bezig zijn met die volgende generatie. En wanneer wij volop gaan voor het koninkrijk van God. Asaf zat daarmee in zijn tijd, 3000 jaar geleden. Hij lag er soms van wakker. En het dreef hem tot het maken van deze liederen, deze psalmen die we nog altijd zingen. Het maakte dat hij er 's nachts uitkwam en dat hij zijn gebeden opschreef. En dus eigenlijk is dat wat Asaf bezielde toen al zo lang geleden nog steeds heel relevant. Laten we bidden om diezelfde bewogenheid. Om diezelfde onrust. Dat we niet zomaar allemaal gewoon vinden wat er gebeurt. Laten we bidden om geestelijk onderscheidingsvermogen. Laten we bidden om wijsheid en om ontferming, om zelf tegengas te kunnen geven daar waar de Heere God ons geplaatst heeft op ons eigen plekje. Laten we bidden dat we niet zo bezig zijn met allerlei bijzaken of met vroom geruzie of dingen die er niet toe doen, met doodlopende dwaalwegen of rechtszaken. zoveel energie van kerkmensen gaat in dat soort toestanden zitten. Dat ik soms denk, de duivel die probeert ons af te leiden. En die probeert ons op sporen te zetten die nergens toe leiden. De Satan is een meester in het beschuldigen en tegen elkaar opzetten van Gods kinderen. Alleen, dan zongen we dat lied, Psalm 73. Altijd bij u, alleen dicht bij de Heere God blijven. Dat is het enige wat nodig is, waardoor wij daaraan kunnen ontkomen. Slechts met de liefdevolle ontferming van de Heere God en zijn geest ontkomen we aan die strijd waar zoveel christenen in verzeild raken. Laten wij oog en hart houden voor de hoge wegen van Gods woord, van zijn koninkrijk, van zijn geest. Bid dat voor je voorgangers. Bid dat voor de kerkenraad. Bid dat voor jezelf. Voor alle werkgroepen in onze kerk. Dat wij steeds geleid mogen worden door Gods geest. Daarvoor zijn wij hier. Dat we bezield mogen worden door de geest van God. Dat we de weg voor de toekomst zien. De juiste prioriteiten hebben. Dat als wij terugkijken over 10 jaar. Dat we hebben gezien van we zijn niet zonder vrucht bezig geweest. Het is goed geweest. Wat we hebben gedaan. De koers die we zijn ingeslagen. En als er dan. Als we zo bidden. Als we dan naar rijp beraad. Als we bepaalde besluiten volgen. En we gaan die weg. Dan mag je ook vertrouwen hebben. Dat niet buiten de Heere God om is gegaan. Wanneer je van tevoren bidt om zijn leiding. Ook voor je eigen persoonlijke leven. Welke studie. Welk werk. Waar moet ik gaan leven. Welke levenspad wil de Heer mij geven. Als je bidt om dat soort zaken van tevoren. Dan mag je ook vertrouwen dat de Heere God je geleid heeft daarna. En mag je ook vertrouwen dat hij je de kracht geeft en de moed en de wijsheid om dat te kunnen doen waartoe je geroepen bent. Dat je, ook als het niet meevalt, dat je dan trouw blijft op de plek waar de Heere God je gesteld heeft. Maar Asaf had daar net als wij allemaal soms wel heel veel moeite mee, met zo'n geloofsvertrouwen. Hij was een dichter, een zanger. Iemand die liederen maakte. Maar hij was geen dromer. Geen idealist. Hij was ook een nuchtere realist. Die met beide benen op de grond stond. En hij zag al gauw leeuwen en beren. Hij zag al gauw problemen en moeilijkheden. En dat leidde bij hem soms tot vreselijke vragen. Ik heb die vragen ook wel eens. S'nachts dan word je wakker. Dan kun je niet slapen. Dan lig je te woelen. En dan denk je dit en zo en zo. En gaat dat wel goed? En, nou, die vragen. Die komen hier in vers 7 tot en met vers 11. Bij nacht denk ik aan mijn spel op de snaren. Mijn hart zoekt, mijn geest vraagt. Zou de Heer voor altijd verstoten? Zou die niet langer lief hebben? Heeft de Heere God ons vergeten? Is zijn trouw voor goed verdwenen? Zijn woord voor altijd verstomd? Vergeet God genadig te zijn? Verbergt zijn ontferming zich achter zijn toorn? Spuugt de Heere God ons uit in heilige toorn, omdat wij te lauw zijn? Neemt hij in onze tijd de geloofskandelaar weg uit Nederland, uit Europa? Het zijn vragen die bij je opkomen als je het enorme verval ziet in de kerken in ons land. Als je hoort over de vloedgolf van ontrouw en echtscheidingen. En kinderen die daaronder, duizenden kinderen die daaronder lijden. Dat er gewoon geen pleeggezinnen genoeg gevonden kunnen worden voor hen. Zijn onrust en zijn vragen leiden Asaf haast tot een geloofscrisis. In vers 11 zegt hij, dit kwelt mij. Ik zeg, ik weet wat mij kwelt. De hand van de Allerhoogste is niet meer dezelfde. God is niet meer dezelfde. Want waar blijft nou de vervulling van zijn belofte? Als de Heere God liefdevol en trouw is. Zijn goede tierenheid, zijn ontferming. Ik herken het niet meer. Heeft God zich afgewend van ons? Heeft hij zijn geest van ons weggenomen? Hoort hij onze gebeden niet? Of is God onverschillig geworden? En misschien zeg je wel, dominee, hoe durf je het allemaal te vragen, te zeggen. Maar mag ik u er dan op wijzen dat het in de Bijbel staat? Dat dit woorden zijn, gebeden uit de Bijbel zelf. Woorden van Asaf van duizenden jaren geleden. Die de God kent. Onze harten. Hij kent ook onze pijn en onze twijfels en onze vragen en soms onze wanhoop en onze angsten en onze strijd en onze tranen op momenten dat het heel moeilijk is. En hij komt ons in die vragen tegemoet. Hij toont er begrip voor. En hij legt ons zelfs Hij legt ons zelfs gebeden in de mond. Hier in Psalm 77, die we dan kunnen gebruiken. En dat is een enorme troost. Je weet je dan tenminste begrepen. Veel psalmen, Psalm 73, Psalm 77, Psalm 88, Psalm 130, verwoorden op dezelfde manier de wanhoop die soms leeft in onze harten. En er komen in elk mensenleven wel eens tijden dat je dit soort gebeden nodig hebt. Want wij leven in een gevallen, gebroken wereld waar de tegenstander niet stil zit. En vertrouw er dan maar op dat de Heere God ook in zulke tijden bij je is. Dat hij je niet verlaat. Hij ziet ons, ook als wij hem niet zien. Want hij is de schaduw aan je rechterhand. Hij begrijpt ons, ook als wij hem niet begrijpen. Hij blijft zelfs getrouw wanneer wij ontrouw zijn. Wanneer wij afhaken, haakt de Heer God niet af. Want zijn naam is Heer, ik ben, Yahweh, de grote aanwezige, de levende God. Hier ben ik, zegt de Heer. Het staat letterlijk zo verschillende keren in het boekje Jesaja. Hier ben ik, roept God. Kom tot mij, hier ben ik. Stort je hart uit voor mijn aangezicht. Je gebed vanuit de diepte is kostbare reukolie voor het aangezicht van de Heer. Zo bad Asaf. Eigenlijk zou ik dan best al wel amen kunnen zeggen. En laten wij ook bidden. Maar we zijn er nog niet. De psalm gaat verder. De psalm gaat verder in vers 11. Er komt een wending. Er komt een ommekeer in psalm 77. In het eerste deel van de psalm, daar staat heel vaak het woordje ik en mijn. Als je dat telt, als je dat onderstreept, ik heb dat gedaan in mijn Bijbel. Dat staat meer dan 20 keer ik en mijn. Het eerste deel, vers 1 tot en met vers 11, waar hij zegt, en ik zeg, ik weet wat mij kwelt. Maar in het tweede deel van de psalm, vanaf vers 12... dan komt dat woordje ik niet meer terug. Ja, een enkele keer. Maar de nadruk ligt op de Heere God. Dan lees je 22 keer over de Heer, over God, over u. Er komt oog voor andere dingen, omdat Asaf zich afwendt van naar beneden te kijken, naar zichzelf, naar zijn eigen hart, zijn eigen ziel te kijken en zijn hoofd en zijn hart omhoog heft tot de levende God. Hij draait zich als het ware om. Hij draait zich af van zichzelf en zijn eigen duistere gevoelens. Hij pakt zijn Bijbel erbij. En hij zoekt daar troost en hou vast. Bij de grote daden van de Heer. Vers 12. Ik denk terug aan de daden van de Heer. Ik denk aan uw wonderen van vroeger. Gods grote daden. Zijn wonderen uit het verleden. Zijn werken. Die kennen wij vooral namelijk door de Bijbel. En bezin je je daarop. Dan raak je steeds weer onder de indruk van wie God is. Wat hij allemaal heeft gedaan. Door de eeuwen heen bleef God aan zijn kerk. En aan zijn kinderen trouw. Altijd weer heeft hij zijn liefde en trouw bewezen. Asaf zag dat er tijden waren toen het er met het volk van God ook niet goed voor stond. In zijn eigen tijd was dat niet het geval. En de Heer liet het er niet bij zitten. En hij begint te beseffen wie de Heere God is. Als de grote koning van de kerk. En als Asaf had kunnen voorzien dat wij 3000 jaar later nog over hem spreken. En dat ondertussen de Heer Jezus is gekomen. En dat in alle landen op aarde miljoenen mensen hem aanbidden. En dat de kerk zich als een olievlek over de hele wereld heeft uitgebreid. Dan zou Asaf een halleluja lied maken. Die dat had geweten. God is inderdaad trouw geweest aan zijn plan. Hij heeft zijn regering uitgebreid over heel de wereld. En Asaf weet dat eigenlijk. Hij zegt dan in vers 14, uw weg, God, is een heilige weg. Welke God is zo groot als onze God? En hij denkt aan Gods grote daden bij de schepping en bij de zonvloed. En bij de bevrijding van Egypte, bij de Sinaï. En wij weten daar nog veel meer over dan Asaf, want wij kennen de Heer Jezus. Wij vieren de komende weken weer over zijn kruis en over zijn opstanding. En wij weten van de Heilige Geest die in onze hart is uitgestort. En wij hebben een volledige Bijbel. En wij weten van de kerk. die zich uitgebreid over heel de wereld. Wij weten nog veel meer dan Asaf over Gods grote daden. En ga je daarover nadenken. En ga je dan denken aan wie God is en hoe hij doorwerkt en wat hij gedaan heeft en wat hij doet. Dan verstommen je woorden van aanklacht en van ongeloof. En dan kun je alleen nog maar stamelen zoals Thomas dat deed, die de Heer Jezus, voor de Heer Jezus neerviel. Mijn Heer, mijn God. Psalm 77 verwoordt dus niet alleen maar de klacht en de vraag en de twijfel, maar toont ook een uitweg vanuit die vertwijfeling en vanuit de wanhoop. En de uitweg is de weg van het gedenken. En dat is waarom wij altijd weer als kerk bij elkaar komen. En waarom we de Bijbel open doen. En weer gedenken wie God is en wat Hij heeft gedaan. Beseffen en herkennen dat Hij groter is dan al onze vragen, onze twijfels, onze angsten. Want onze God, Hij is de Allerhoogste. Hij is de Almachtige. Hij is de Eeuwige. Hij is de Alwijze. Hij is de Levende God. En de Heer Jezus dezelfde. Gisteren en morgen en tot in eeuwigheid. Onder ons tijdelijke wankelen bestaan zijn altijd die eeuwige armen van de Levende God. En wat een troost is dat. Wat een enorme troost in leven en sterven. In alle omstandigheden van onze wereld. In het licht van die realiteit verdampen onze vragen en aanklachten als sneeuw voor de zon. Want bedenk nou eens wat de Heere God niet heeft gedaan om ons te verlossen. En om ons moed en hoop te geven. Hij gaf zijn eigen geliefde zoon. Zodat die de straf over onze onvolmaaktheid en zonde zou kunnen dragen. Hij schonk ons zijn geest. En daardoor kon de kerk zich uitbreiden naar alle landen op aarde. Kun je dan nog steeds die vragen stellen? Vers 8 tot 11. Zou de Heer voor eeuwen verstoten? Is zijn verbondstrouw verdwenen? Vergeet God zijn genade en ontferming? Geeft hij het op met zijn volk, zijn gemeente? Die vragen kwelden Asaf. En soms kwellen ze ons. Als je denkt aan je kinderen, aan je kleinkinderen. Aan je broers en zussen die niet meer naar de kerk gaan. Ja? Maar de twijfels en klachten van Asaf verliezen een bijtende kracht. Als je ze ziet in het licht van het kruis. Als je ze ziet in het licht van de komst van de Heere Jezus. Onze verbondenheid met Hem. Romeinen 8 zegt het. Als Hij zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Ja. Zal Hij ons met Hem dan alle dingen schenken? Wie kan ons nu nog scheiden van de liefde van God in Christus? Ja, er gebeuren inderdaad dingen waar we niks van begrijpen. Wij zijn ook maar kleine, nietige, beperkte, wankele mensjes. Maar als gelovige mensen die de geest van God hebben ontvangen, zuchten wij onder de gebrokenheid, maar we zuchten niet zonder hoop. Want dwars door alles heen weten wij dat de Heere God toch zijn plannen uitvoert. Vers 17 tot 20 spreken over de wateren en over de wolken en de donder en de bliksems. Over Gods verlossing van Israël dwars door de Schelfzee heen. Door de zee, staat er dan, vers 20, door de zee liep uw weg, door de wijde wateren uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar. Uw voetsporen bleven onzichtbaar. Zo is het ook vaak voor ons. Vaak is de hand van God onzichtbaar, terwijl die er wel degelijk is en ons naar de overkant leidt. Want de Heer God is de levende God, de grote aanwezige. Hij is groter dan het geraas en geweld van de wateren en de zeeën. Wat voor vloedgolven er ook op ons afkomen, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En vanuit dat geloof bidden wij vandaag voor heel onze wereld. En voor onze kinderen en voor onszelf en voor onze toekomst. Want we weten dat we ook ondanks de gebrokenheid en de pijn en de moeite nooit alleen gaan. Hij is altijd bij ons. En de Geest van God zal ons helpen in onze zwakheid. Ook wanneer wij zuchten en zelf niet kunnen bidden, dan bidt de Geest van God voor ons en door andere mensen. En de Heer Jezus zelf, zegt Romeinen 8, bid in de hemel voor ons. Hij pleit voor ons bij God. Verbonden met Hem kan niets ons nog scheiden van de liefde van God. Vanuit die zekerheid putten wij moed, zoals Asaf dat al deed, duizenden jaren geleden. Vanuit die zekerheid gaan wij met elkaar bidden. voor onszelf, voor de kerk, over heel de wereld. Want wij geloven in de levende God die ons leidt naar Gods toekomst. En met heel de kerk bidden wij, ja Heer Jezus, kom, kom spoedig en leid ons als uw volk naar uw toekomst. Amen.